Thank you. Laat ons dit ons tezamen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonden nimmerga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid ere te geven. Het derde vers van Psalm 25. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen. Geen u kunt vinden opgetekend in het Bijbelboek Prediker. Daarvan nader hoofdstuk 12. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen Prediker 12. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen naar de regen, in de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen en de maalsters zullen stilstaan omdat zij minder geworden zijn en die door de vensteren zien verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden als er is een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogten zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En voort, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht. Woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enige herder. En wat boven is, wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde. En veel lezens is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Tot zover. We zingen nu uit Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven, ik heb tegen u, o Heere, zwaar. En menigmaal misdreven. Het vijfde vers van Psalm 25.
Laten u trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Heere, Gij God der geesten van alle vlees die in de eeuwigheid woont en wiens naam is heilig, voor wie de engelen zich nederbuigen, bedekkende met twee vleugelen hun voeten, met twee vleugelen hun aangezicht en u altijd toeroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Als aan de morgen stond van deze dag ons onderwinden om tot u die grote God in het gebed te naderen. Geef ons enige afdruk van uw goddelijke heiligheid in onze harten, Heren. Dat u ook geheiligd wil worden in al degenen die tot u naderen. Dat onzinnigen voor uw ogen niet kunnen bestaan, dat gehaat alle werkers der ongerechtigheid. En het is waar, Heer, dan moeten we allemaal beschaamd het hoofd buigen en onze schuld voor u, die grote God, bekennen. Want gelijk we hebben opgezongen, we hebben tegen u zwaar en menigmaal misdreven. We hebben uw heilige wet overtreden met gedachten, met woorden en met werken. Ja, ook onze begeerte die niet naar buiten komt is zonde voor u. Want Paulus zegt, ik had niet geweten de begeerte zonde te zijn en die de wet niet zeide. Gij zult niet begeren, zodat wij met het ganse nageslacht van Adam in een verdoemelijke staat voor u verkeren. De ogen van uw heerlijkheid verbitterd hebben en onszelf een schat van toorn hebben waardig gemaakt. En o God, geef ons onder u die grote God, onder uw veroordelend vonnis te mogen buigen en aan de kant van u geplaatst te mogen worden. Hij is de Heer, Hij doet wat goed is in zijn heilige ogen. Om het recht aan onze zijde te verspelen, Heer, en te gaan pleiten op vrije, soevereine genade alleen, die ons in het leven kan behouden. Want we weten dat u, o God, onze dodelijke dag niet begeert, maar ons leven en onze zaligheid. U zou nooit uw zoon hebben gegeven aan deze wereld verloren in zonde en schuld, als u geen oogmerk had om zondaren tot uw gemeenschap te trekken. Maar u hebt uw zoon gegeven in de gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde, opdat de zonde veroordeeld zou worden in het vlees. Nu dan, het is alleen om zijnentwil dat u ons in dit morgen nu nog een diep verbeurde, onmisbare zegen schenken kan. Het is alleen om zijnentwil dat we nog vernieuwd kunnen worden van hart en van wandel. Dat we het oude kunnen afleggen en het nieuwe kunnen aandoen. Dat de zonde onze last gaat worden. En dat hetgeen ons vroeger last was voor onze lust en iets beminnelijks gaat worden om u te vrezen, u te dienen volgens het heilige recht. En we bidden u, Heer, wil daartoe dit woord van vanmorgen toch om de verdiensten van uw eeuwige liefde Zoon een goede plaats in onze harten bereiden. Want o God, we hebben van nature allemaal wederspannige harten. We hebben een ijzeren nekzenu die weigert zich te buigen. Maar o God, we hebben een zeer gewillig volk op uw heierkracht. En u hebt meer belang gehad bij de zaligheid van uw kerk dan uw ganse kerk te samen. En die zullen dat ook volmondig gaan toegeven. Niet wij hebben hem lief gehad, maar hij heeft ons eerst lief gehad. Nu dan, Heer, uw woord staat weer gereed om uitgedragen te worden. En we geloven dat een woord is van een van uw knechten, wat geheel overeenkomstig uw wet en uw getuigenis is. En we bidden, Heer, wil het dan aan onze harten genadiglijk zegenen, want niemand kan onze harten verbreken en ze besnijden tot de vrezen van uw naam. Dat kunt u alleen doen door het werk van uw Heilige Geest. En dan optie mogen naar u, die grote God in de hemel, die werken kan wat niemand werken kan. Want gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op haar vrouw, en de ogen van op haar zijn haar man, en de ogen van een dienstmaagd zijn op haar vrouw, zo mochten onze ogen op u geslagen zijn, Heer, opdat u ons ook genadig zou willen zijn. Heer, wil aan hen gedenken die niet met ons konden optrekken in dit morgenuur. die door hooghouder om als zwakheid van het lichaam verhinderd zijn hier hun plaats in te nemen. En uw gevoelen, Heer, hoe smartelijk het is om niet samen te komen met het volk in het heiligdom. We bidden voor u en gedenk, zo God, als we deze die met ons mee beluisteren. Laat ze een gebed mogen doen voor het overblijfsel van uw kerk. En laat ze ook door die al zegenaar, Jezus Christus, gezegend worden met waarachtig geestelijk leven. Bij aanvang en bij voortgang. Wil ook bidden, Heer, over een uit ons midden die morgen in het ziekenhuis opgenomen zal worden. Om een operatie te ondergaan waar ze zeer tegenop ziet. We bidden u sterk haar, o God, geef er alles over alles heen te zien en dat er een vertrouwen en krediet mag zijn op u, die grote God van hemel en aarde, die alleen maar door en uit helpen kan. En we bidden u, er zou de handen van de dokter nog willen besturen ten goede, dat is nog nut van deze operatie hebben mag. En we vragen u er bovenal nog iets ten nutte voor de arme ziel van afwerpen. Voor die grote, nimmer eindigende eeuwigheid. Gedenk, Heer, naar het welbehagen tot uw volk met de man, de kinderen en kleinkinderen. Wil nog een sparend, een dragend en een uithelpend God zijn. En dat om de verdiensten van uw eeuwig geliefde Zoon. Heer, wel ook een uit ons midden gedenken die in huize Winterrijk verblijft. We dragen ook haar naar u op, Heer, en bidden over het woord Gods. Daar in de zalen van dat huis zal klinken, ook aan haar hart gezegend mag worden. Wil uw kerk gedenken met uw dienaren, heren, die in deze bijzondere tijd hun arbeid hebben te verrichten. Ze staan te prediken voor een lege kerk. Wat een prediking gaat er tot ons uit, heren. O God, we kunnen niet allemaal recht duiden, weten betekent niet ervan, maar wel dit, dat uw hand tegen ons is uitgegaan. En de tijd kan wel aanstaande wezen, heren, dat de kerken leeg zijn, dat we overheerst worden door een regeerde die de zaak van uw kerk vijandig gezind is. 100 landen in de wereld worden de christenen gediscrimineerd, vervolgd en achtergesteld, gevangen genomen, gemarteld en gedood. En wij zijn in het Westen ook altijd nog ervoor gespaard gebleven, heren. Maar o God, we weten niet hoe lang we dit voorrecht nog hebben mogen. En dat we daarom, heren, de tijd zouden mogen uitkopen, terwijl de dagen boos zijn. Gedenk uw dienaren die het woord hebben uit te dragen, sterk van onder eeuwige armen. Wil het getal van uw dienaar nog uitbreiden door nog arbeiders in de wijngaard uit te stoten, heren. En we vragen u, willen alle nooddruften die er zijn in de gemeente nog genadiglijk in de Heer Jezus Christus vervullen, en dat ook hier ter plaatse. En we bidden, Heer, wil u nog een eenheid in uw kerk geven. En mag deze bezoeking die over de wereld gaat, deze pandemie, Heer, daartoe nog dienstbaar zijn. Dat er nog eenheid onder uw oordelen geboren mag worden. Want de kerk is zeer verdeeld. En dat hebben we onszelf aan te rekenen, Heere. Want u hebt de verdeeldheid nooit gewild. Maar ze is er gekomen, o God, door afwijking in de leer. En door zonde en ongerechtigheid. En ook door het zoeken van eigen eer. Het niet willen bukken onder een ander. Heer, dat zijn de kwalen waar onze gezind aan leidt. Naak tot me niet, want ik ben heiliger dan gij. Verlos ons daarvan, o God. Maak ons toch de grootste van de zondaren, dat een ander uitnemender zullen achten dan onszelf. En u weet wel, Heer, dat de waarheid en de leugen nooit met elkaar verenigd kunnen worden. We kunnen nooit met iedereen samen gaan, Heer, dat is u wel op het allervolmaakste bekend. Dan zouden we de waarheid van uw woord geweld aan doen. Als u zegt, heb de waarheid en dan de vrede lief. Maar wil u zelf nog werken, Heer, wat wij niet uitwerken kunnen. Als u het doet, Heer, dan gaat het zeker goed. En als wij het doen, dan wordt de verwarring alleen maar groter. Maar ons gebed maar mag wezen of u zelf, o God, nog een eenheid in uw kerk wil werken onder haar gezegend hoofd, Jezus Christus. Gedenk zo, God, die vervolgd worden, die lijden om des geloofs en der gerechtigheid wil. Sta ze bij, Heer, in de zware wegen die ze te gaan hebben. Geef ze krediet, moed en vertrouwen op u. En zou uw hand nog ten goede over hen bewogen mogen worden. Dat u hun gevangenis nog wilde wenden, Heer, dat ze nog vrijheid mochten krijgen. Om u naar uw heilig en onfeilbaar woord te dienen. En wil ook bidden, Heer, voor de kerk op de zendingsvelden. Waar ook blindheid en getracht wordt om ze te brengen tot de kennis van de God des heils en der zaligheid. Tot de God die zijn Zoon gegeven heeft. Tot die God van wie het vredesvoorstel is uitgegaan om zondaren te bekeren. En dat in tegenstelling tot alle andere godsdiensten waar de mens offers aan hun goden moeten brengen. Maar o God, de leer van uw woord is een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. En dat die boodschap van Jezus Christus en die gekruisigde door helder klinken mag. Want daar heb u zegen op beloofd, Heer. Dan zal uw woord nooit ledig tot u wederkeren. Maar dat zal doen wat u die grote God behaagt. Zo leggen we de noden voor u, die grote God in den hemel ten neer. Er is maar één die ze vervullen kan en dat bent u. En u wekt ons ook daartoe op en zegt, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Wentel uw weg op de Heer en hij zal het wel maken. Heer wil dat in ons alle leven werken en dat daartoe dit woord vanmorgen daartoe nog gebruikt mag worden. We bidden u in de vergeving van onze zonden die ons aankleven in het aanroepen van uw grote, nooit naar waarde volprezen naam. Dat is om Jezus wil alleen. Amen. Wat een gedag vanmorgen een predikatie met u te lezen over de woorden die u vinden kunt in het u voorgelezen schriftgedeelte. Prediker 12, het eerste vers. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Onze zaligmaker zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar vanwege de blindheid van ons verstand en onze verdorven aard gebeurt het dat we eerst alle andere dingen gaan zoeken, eer wij God zullen zoeken die alles is en in allen. Hoe vroeg wij ons ook opmaakten om de dingen van de wereld te zoeken, eer rijkdom vermaak, toch menen we dat we te laat zijn. En hoe laat wij ons ook begeven om goddelijke en hemelse dingen te zoeken, we menen nog altijd dat we veel te vroeg beginnen. Zo weinig waarde hechten wij aan de algenoegzame God en aan alle goddelijke dingen. Hierdoor gebeurt het ook menigmaal door een rechtvaardig oordeel Gods, dat wanneer wij al onze tijd verkwist hebben in het zoeken en najagen van de dingen van deze wereld, wij uiteindelijk gewaar worden dat al deze dingen die wij zo ijverig hebben gezocht, ons niet met al kunnen troosten, omdat wij moeten sterven en naakt van deze wereld moeten scheiden. Het gebeurt wel dat wij ons dan gaarne zouden willen gaan schikken tot betrachting van betere dingen, beproevende of wij enigszins tot een betere opstanding zouden kunnen geraken. Het gebeurt, zeg ik, niet zelden door een rechtvaardig oordeel Gods, dat wij dan pas gewaar worden dat de bekwame tijd voorbij is, dat ons schip begint te stoten aan de donkere bergen en de nacht, in welke niemand werken kan. Niet zonder oorzaak waarschuwt ons dan koning Salomo, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. In deze woorden kunnen ons drie dingen opvallen. In de eerste plaats het gebod, gedenk aan uw schepper. In de tweede plaats hoe vroeg wij moeten beginnen dit in het werk te stellen. Dat is in de dagen van onze jongelingschap. En de reden waarom, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Voor we overgaan tot het lezen van de verklaring, zingen we eerst uit Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren? Gewis als hij het houdt naar het heilig blad en wat daar verder van volgt. We noemen u het vijfde vers van Psalm 119. Het gebod is, gedenk aan uw Schepper. Door de Schepper verstaat hij de Heere God Almachtig. En hij maakt die liever gewag van God onder de titel van Schepper dan onder een andere titel. Eensdeels om door de eindige mogendheid van God almachtig ons in gedachten te doen komen. Eensdeels om ook onze schuldige plicht te doen verstaan, dat wij niet naar onze lusten moeten leven, maar dat wij de eer desgenen die ons gemaakt heeft, moeten zoeken te verbreiden. Hij zegt, gedenk aan uw schepper, alsof hij wilde zeggen, laat oneindige mogendheid en dat wonderbare, onbegrijpelijke werk van schepping u doen vrezen, dat u zou leven in het vergeten van God door een verstokt en onbekeerlijk leven. Gedenk aan uw schepper, dat hij u gemaakt heeft met al wat gij hebt en bent. Aanmerk de gestalte van uw lichaam, beziet uw handen, uw voeten, overdenk alle vermogens van uw ziel. Dat alles heeft de Heere u door schepping gegeven, en hij verwacht dat gij dit alles zult wedergeven tot zijn dienst. Het is de schuldige plicht van ieder mens, dat hij altijd voor ogen heeft en nooit uit zijn gedachten is, door een eindige macht van God, geopenbaard door dat wonderbare werk van schepping van hemel en aarde. We zien het hier en ook in Jesaja 40. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die een getal hun heir voortbrengt, die ze allebei namen roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Zie, de Heere gebiedt ons daar aan te merken zijn oneindige macht, geopenbaar door dat wonderbare werk van schepping van hemel en aarde. De reden is duidelijk, de ogen van de meesters maken de dienstknecht ijverig en vlijtig in zijn werk. Zo ook hier, zolang als wij gedenken aan de oneindige macht van God, geopenbaard in dat wonderbare werk van schepping van hemel en aarde, zo lang leven wij in vrezen. Maar zodra dit uit onze gedachten is, vallen we hals over kop in de zonde. Zo staat dan dit leerstuk vast. Het is de schuldige plicht van ieder mens, dat hem altijd voor ogen moet staan, en nooit uit zijn gedachten moet verdwijnen, door een eindige macht van God, geopenbaard door dat wonderbare werk van schepping van hemel en aarde. En dit woord moet ons dienen tot een bestraffing. Gewis, zouden wij zo onboetvaardig durven voortgaan in onze zonden, als we nu doen, als we aan onze schepper zouden gedenken, als wij gedachten aan de oneindige macht van God, geopenbaard in het werk der schepping. Zouden wij dan boze gedachten durven opnemen in ons hart? Zouden wij dan onkuise woorden durven spreken? Of onreine daden durven doen? Zouden we durven pronken, pralen, brassen, zwelgen, vloeken en zweren? Ja, zouden wij in nahaat en nijd durven leven? Zouden we de sabbat durven schenden, durven liegen en bedriegen? Zouden we onze leden durven maken tot dienstknechten der zonde, tot wapenen der ongerechtigheid tegen God? Zouden wij deze dingen doen, als wij gedachten aan de oneindige en verschrikkelijke mogendheid van onze schepper, dat hij ons het ieder ogenblik het leven en de adem geeft, maar dat hij ook ieder ogenblik ons de adem uit de neus kan ontnemen? Als wij dachten dat God de stormwinden kan gebieden, dat hij strikken, vuur en zwavel op de goddelozen kan doen regenen, dat hij de bergen kan opheffen en de zon daar op het hoofd kan werpen, ja, dat hij ze kan werpen in de afgrond der hel en met eeuwige duisternis bedekken, en geen ontvliedende kan hem ontvlieden. Zouden we dan in enige zonde onboetvaardig durven leven, als we hier aan gedachten? Het is dan wel helemaal duidelijk dat veel mensen hun schepper totaal vergeten. Ja, er worden er zeer velen in ons land gevonden, die er hun uiterste best voor doen, om hun schepper te mogen vergeten, O dat de gedachtenis van zijn verschrikkelijke macht hen niet zou beletten te slapen in hun zonde. En hen niet zou verhinderen hun vleeselijk vermaken te genieten. Zoals degene die graag willen slapen, geen geraas willen horen. En daarom hun oren toestoppen, opdat ze ongehinderd zouden kunnen rusten. De mensen willen zondigen zonder vrezen. En dat kunnen ze niet doen, zolang zij hun schepper gedenken. Daarom moet de eeuwige schepper uit de gedachten gebannen worden, willen zij gerust kunnen zondigen. Dit moet ook dienen tot een ernstige vermaning, dat wij deze bedoeling van de goddeloze verre van ons laten zijn. En hiertoe moeten wij ons laten bewegen door de vloek des Heren, die God uitgesproken heeft tegen degenen die aan het werk der schepping niet gedenken. Want wat zegt de Heer in Jesaja 5? Wee degene die zich vroeg opmaken in de morgenstond, sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. En harpen en luiten, trommels en pijpen en wijn zijn in hun maaltijden. Maar zij aanschouwen het werk des Heren niet en ze zien niet op het maaksel van zijn handen. Ook moet ons hiertoe bewegen de voorbeelden van de heiligen, die gedurig gewerkt hebben aan het gedenken van de oneindige macht van God, zoals die geopenbaard is in het wonderbare werk der schepping. Zo heeft Job gedaan. Hij zegt, hebt gij mij niet als melk gegoten? Hebt gij mij niet als een kaas doen runnen? Met vel en vlees hebt gij mij bekleed. Met beenderen ook en zenuwen hebt gij mij samengevlochten. Benevens het leven hebt gij weldadigheid aan mij gedaan. En uw opzicht heeft mijn geest bewaard. Zo deed ook David. Hij gedacht aan zijn schepper. Hoe heerlijk maakt hij van hem gewag als hij zegt, ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen, haar is meer dan de sons. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. Deze voorbeelden der heiligen moeten ons bewegen om gedurig door een eindige macht van God, zoals die geopenbaard is in de schepping, in gedachtenis te houden. Maar aangezien wij zeer vergeetachtig zijn, zo laat om ons dat te beteren in het bijzonder deze twee middelen betrachten. In de eerste plaats dat we ons geheugen niet te veel overladen met de aangelegenheden van dit leven en andere wereldse dingen. Een geheugen dat zich te veel met deze nietige, vergankelijke dingen vervult, kan voor de allerbeste en nuttigste dingen geen plaats meer vinden. Van waar komt het dat zoveel mensen zo weinig kracht hebben om goddelijke en hemelse dingen te onthouden? Ze bezwaren hun geheugen te zeer met aardse dingen. Ze denken te veel aan eer, profijt, winst, rijkdom, wereldse vreugde en dergelijke vergankelijke dingen. Daarom kunnen ze niet gedenken aan hun schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Laten we ons geheugen wat ontledigen van deze nietige dingen. Dan zullen we beter aan onze schepper kunnen denken. Ten andere dat we minstens 2 of 3 maal met aandacht een hoofdstuk uit Gods woord lezen. Dat zal onze schepper dagelijks in de gedachten doen komen. Waarom kunnen de goede engelen hun schepper in der eeuwigheid niet vergeten? Omdat ze het aangezicht van de eeuwige almachtige, alwijze, genadige, rechtvaardige en waarachtige God gedurig aanschouwen. Nu, als ook wij het aangezicht van onze God in de spiegel van zijn woord dagelijks willen aanschouwen, zullen wij zijn overalomtegenwoordigheid, zijn verschrikkelijke macht, zijn langmoedigheid, zijn waarheid, zijn barmhartigheid, zijn strenge rechtvaardigheid in der eeuwigheid niet kunnen vergeten. En als we dan nochtans uit menselijke zwakheid in enige zonde vallen, dan zal de gedachtenis van onze Schepper ons onze val dadelijk doen beklagen en ons aanstonds uit de zonde doen opstaan. O, laten we toch vlijtig zijn om deze middelen te gebruiken, of dat we daardoor gesterkt zouden mogen worden om gedurig aan onze Schepper te denken, dat wij gedurig zouden gedenken aan zijn verschrikkelijke macht, waardoor hij hemel en aarde geschapen heeft, en ons in het bijzonder ziel en lichaam gegeven heeft om hem daarmee te dienen. Dat we nu gedurig zouden gedenken aan zijn oneindige wijsheid, waardoor hij alle dingen overal in de hele wereld doorziet, waardoor hij harten en nieren doorgrondt en op al onze daden merkt. Dat we zouden gedenken aan zijn onuitsprekelijke goedheid, waardoor hij allen die hem vrezen en liefhebben eeuwig gelukzalig wil maken. Dat we zouden gedenken aan zijn onveranderlijke gerechtigheid, waardoor hij allen die ze van hun goddeloze werken niet willen bekeren, met onuitblusselijke vlammen zal pijnigen en een rook zal doen opgaan tot in alle eeuwigheid. Opdat we daardoor bewogen zouden worden om doorgaans in een heilige vreze voor God te wandelen, alle gerechtigheid na te jagen, alle zonde te schuwen, ons zorgvuldig te wachten dat we onze ledematen niet misbruiken tot wapenen der ongerechtigheid. En onze lichamen die de Heere geschapen heeft, opdat ze tempelen voor zijn geest zouden zijn, dat we onze lichamen niet zouden maken tot een stal voor de duivel. Zover dus over het eerste punt, gedenk aan uw Schepper. Nu ons tweede punt. Hoe vroeg moeten we onze Schepper beginnen te gedenken? De koning Salomo zegt, in de dagen van uw jongelingschap, zodra u begint uw verstand te gebruiken, doe dat dan aanstonds met het doel om God te leren kennen, om hem te vrezen die u geschapen heeft. Sla de handen al vroeg aan dit allernoodzakelijkste werk. Stel het niet uit. Maar laat dit voor ieder werk uw eerste werk zijn, om te gedenken aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap. En dit is dan onze leerstelling, te gedenken aan onze God, de Schepper, en hem te vrezen die ons gemaakt heeft. Dat is een werk dat geenszins uitgesteld mag worden. En de redenen hiervan zijn de volgende. In de eerste plaats, de Heere gedenkt al vroeg aan ons. Allang voor onze geboorte heeft Hij voor ons gezorgd. Allang voordat we Hem kenden, dacht Hij aan ons en bewees Hij ons talloze weldaden. Wij kunnen dan niet minder doen dan dat ook aanstonds aan Hem beginnen te denken, zodra we enige kennis beginnen te krijgen. Een ander argument is, de Heer heeft in zijn dienst altijd de eerste vruchten geëist. De eerstgeborene, de gaafste, de vetste lammeren van de kudde waren het allerbekwaamst tot zijn offeranden. Salomo zegt, vereer de Heere van uw goed en van al de eerstelingen van uw inkomst. En de Heere zegt in Exodus 13, heilig mij alle eerstgeborenen, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls. Van mensen en van beesten, dat is mijne. En Mozes schrijft in Genesis 4, en Abel, die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Wat? Heeft God enig aanzien op de beesten? Zijn jonge vette lammeren zijn spijzen? En is hun bloed zijn drank? Of is dit geheel en al om onzentwil geschreven? Ja, om onzentwil is dit geheel en al geschreven. Om ons te leren dat wij onszelf aan zijn majesteit moeten geven, wanneer we op ons allerbest en ons allerjeugdig zijn. En ik zeg u ook dit, de kortstondigheid van ons leven en onzekerheid ervan mag ons mede overtuigen dat de ware bekering tot God al vroeg betracht moet worden, zelfs in de dagen van onze jeugd. Want ons leven wordt vergeleken bij een bloem van het gras, bij een wind, bij een rookdamp, bij een droom. En daarom, al besteden wij ons hele leven in de dienst des Heren, dan is dat bepaald nog niet genoeg. En zoals ons leven uitermate kort is, zo is het ook nog bovenmate onzeker. We wonen niet in ons eigendom. We zijn allemaal niet meer dan pachters van die grote landheer. En op welk tijdstip hij het ons uit deze tabernakelen zal doen verhuizen, weten we niet. Velen zagen een schone morgenstond. Ze wisten van geen zwarigheid en hadden echter zoveel geluk niet dat ze de avond mochten zien. Zal die van Sodom, want de zon was opgegaan, toen vuur en zilver van de hemel op hem begon te regenen. Velen zagen een schone avondstond. Ze wisten van geen zwarigheid. En ze hadden echter het geluk niet dat ze daarop volgende morgenstond mochten zien. Zal de rijke man uit Lucas 12 tot wie gezegd werd. Gij dwaas, in deze nacht zal uw ziel van u genomen worden. Hoe langer we in de zonde leven, des te moeilijker en des te zwaarder zal het vallen om van de zonde te scheiden. Een mens zou nog eerder zijn moedertaal vergeten dan dat iemand zich zou kunnen bekeren die door langdurige gewoonte in de zonde versteend is. Hoor wat Gods woord zegt. Zal ook een moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gelieden ook kunnen goed doen die geleerd zijn kwaad te doen. Het schijnt dat de profeet Jeremia het voor onmogelijk houdt dat iemand zijn zonde zou kunnen verlaten, die lange tijd zijn vermaak gevonden heeft in het dienen van de zonde. En voorwaar, bij de mens is het onmogelijk, maar bij God niet, want bij God zijn alle dingen mogelijk. En ook dit, hoe langer wij in de zonde onboetvaardig leven, des te zieker en zwakker wij worden om ons van onze zonde te kunnen bekeren. Ons verstand wordt meer en meer verduisterd. Onze wil meer en meer verdraaid. Onze genegenheden meer en meer verdorven. Onze harten meer en meer verhard. Onze consciënties meer en meer verdoofd. Hoe langer dan ook een mens wacht met zich te bekeren, hoe zwaarder het gaandeweg ook voor hem wordt om zich te bekeren. En die vroeg begint, bekeert zich met de helft van de moeite van een die oud geworden is. Zo kan ons ook de vreselijke en zorgeloze stand waarin de zondaar zich bevindt zolang die onboetvaardig is, dat kan ons leren hoe noodzakelijk het is dat de waarachtige bekering tot God al vroeg betracht wordt. O gij zondaar, gij die nog geen lust hebt aan uw schepper te denken, om te zoeken die u gemaakt heeft. Uw staat is geheel verschrikkelijk, zelfs in deze tegenwoordige ogenblikken, want het gehele wicht van Gods oneindige toorn hangt aan een dunne draad boven uw hoofd. U bent in het grootste dreigende gevaar waarin ook maar iemand ter wereld wezen kan. Als u maar ogen had om het te zien. U eet in het allergrootste gevaar. U drinkt in het allergrootste dreigende gevaar. U wandelt in het allergrootste dreigende gevaar. U slaapt in het allergrootste dreigende gevaar. Gij ligt tussen de dood en de duivel gebonden. Zoals Petrus met twee ketenen gebonden lag tussen die twee soldaten die hem bewaarden. De hel daaronder gaat naar u met open mond. Ieder schepsel Gods is op de been gewapend tegen u. Ze wachten slechts op een wenk van God. En zullen u dan aanstonds van boven neerstorten in die grondeloze afgrond. En welk verstandig mens, al zou hij ermee de hele wereld winnen, zou dan ook maar één uur in zo'n groot gevaar willen zijn. Zo zien we nu overvloedig de waarheid van ons leerstuk bevestigd. En is dat zo? Wel, wat betovert ons dan, dat wij deze waarheid niet gehoorzaam zijn? Wat beweegt ons dan, dat wij onze bekering tot God zo lang uitstellen? Zal ook een opgejaagd wild dier zo nozel zijn, dat er stil zal staan en uit zal stellen weg te lopen, als er door snelle, gretige honden vurig wordt nagejaagd? Zal niet de bevreesde hert ogenblikkelijk wegsnellen met al zijn macht en als een pijl uit een boog, zodra het de honden gewaar wordt? Waar zijn dan uw zinnen, dat gij een ogenblik tijds durft te vertoeven, waar zulke zware, verschrikkelijke oordelen van God boven uw hoofd hangen, en de briesende leeuw u op de hielen zit, om u te verslinden? Ja, daar de Heer met zoveel tijdelijke oordelen, evenals zoveel voorbeden, boden van zijn verschrikkelijke toekomstige oordelen, ons dagelijks aanstoot, en ons met die oordelen een harde duw geeft om ons wakker te maken. Haast u, zeiden de engelen tot Lot, toen hij zo treuzelde en draalde in Sodom. Haast u, maak u op, opdat gij niet omkomt in het midden van deze stad. Behoud uw ziel en zie niet terug. Sta ook niet stil op deze ganse vlakte, opdat gij niet omkomt. Zo zeggen wij ook mede tot u, haast u, behoud uw ziel en draalt niet langer in dat onreine Sodom van uw zonden. Blijf niet langer in haar vervloekte omgeving, opdat u niet haastelijk door het vuur van Gods toren verteerd zult worden. Blijf daar niet één ogenblik langer in. Doe uw ogen eens open en zie wel een groot en dreigend gevaar uw ziel zweeft. Ja, hoe onbillijk en hoe onredelijk het is, dat gij uw dwaze lusten liever hebt dan God die u geschapen heeft, die u het leven, de adem en alle dingen gegeven heeft. Hoe onredelijk dat het is, dat gij de sterkte van uw jeugd besteedt in de dienst van de wereld, tot voldoening van uw ijdele lusten, en niet liever in de dienst van God en van Jezus Christus, die ons Allerheer is. En dat u niet een strijde trekt tegen de duivel, die ons allerdodelijke vijand is, opdat ons die lof zou mogen toekomen, die de jongste discipel des Heren gaf aan enige vrome jonge mensen in zijn tijd. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk. Het woord Gods blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. En hij vermaant en verre dat ze zo zouden voortgaan. Want hij zegt dan, en heb de wereld niet lief, nog hetgeen wat in de wereld is. Is het dat iemand de wereld lief heeft? De liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En leert de natuur u niet om uw ouders al vroeg lief te hebben en hen zoeken te behagen? En aangezien u nu de hemelse genade deelachtig geworden zijt, dat gij dan ook zo Gods genade, dat dan ook Gods genade u nu al vroeg leren om de Heere te zoeken en te vrezen en hem te dienen. Zo deed Jozef. Hij stelde het dienen van God niet uit, totdat zijn schoonheid vergaan was, totdat zijn aangezicht vol van rimpels zou zijn. Maar hij dacht aan zijn schepper in de dagen van zijn jeugd. En de vreze Gods was al vroeg voor zijn ogen. Zodat hij als een bewijs daarvan gaf, toen hij door de vrouw van zijn heer verzocht werd onder een kuisheid. En hij zei tot haar, hoe zou ik dan dit groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij moest voorwaar zijn hart al vroeg aan tot God begeven hebben. Dat de vreze Gods in zulke grote mate voor zijn ogen was in zijn jonge jaren. Waarin men zo gemakkelijk tot uitglijden komt. En wat werd die vreze Gods zo op de proef gesteld. Zo ook in Josia, op de leeftijd van 16 jaar. Toen hij nog maar immers jongen was. Toen begon hij te zoeken en te vragen naar God. Naar de God van zijn vader David. En op 20-jarige leeftijd begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogte, de bossen, de afgoden en de gegoten beelden. En hij deed die vermaarde reformatie in zijn koninkrijk, waarvan u kunt lezen in 2 Kronieken 34. Als ook Samuel, David, Daniel, Timotheus en vele anderen, die dachten aan hun schepper van kindsbeen aan. Laat ons die loffelijke voorbeelden van zulke heiligen Gods ook navolgen. En dat wij ons van onze jonge jeugd af aan begeven om de Heere te dienen. En laat ons tot dit eind overdenken. Hoe wij in onze tere kinderjaren ons aan de Heer hebben overgegeven in de christelijke doop. En al daar de Heer hebben gezworen dat wij terstond, zodra we ons verstand zouden beginnen te krijgen, onze boze lusten zouden gaan doden. Dat we naar Gods geboden zouden gaan leven en als we al vroeg de Heer zouden beginnen te dienen. Als we dan, zodra we ons verstand beginnen te krijgen, aanstonds onze eigen lusten in de wereld beginnen te dienen. Wat een verschrikkelijke meineedigheid begaan wij dan. Laten we overdenken hoe onzeker we zijn. Of ook na onze schone jonge jaren nog wel een andere tijd zullen vinden. Om de Heere, onze God, die ons geschapen heeft, te mogen dienen. Zien wij niet dikwijls hoe jonge mensen in het beste van hun jonge jaren worden weggeraapt? En hoe verschrikkelijk is het uit de wereld te gaan, eer dat men ooit serieus heeft gedacht aan God, de schepper van hemel en aarde. Leer dan, o mens, de handen al vroeg aan het werk te slaan. Begin al vroeg naarstig, zorgvuldig te zijn om uzelf te reinigen van alle besmetting des lichaams en des geestes en uw heiligmaking te volbrengen in de vreze Gods. Voor we verder gaan met lezen, gaan we eerst zingen uit Psalm 25, het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogste en het Eeuwig Goed, God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet en wat er verder van volgt. We noemden het 6e vers van Psalm 25. Laat ons nu komen tot het derde stuk en aanmerken de reden die Salomo aangeeft waarom hij zijn schepper moet gedenken in de dagen van zijn jeugd. Hij zegt, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Door de kwade dagen verstaat hij de dagen van de grauwe ouderom, zoals dat ook blijkt uit de navolgende versen. Want daar voert Salomo een oude man in de welke alle vermakelijkheid is vergaan. Zijn gehoor is vervallen, zijn gezicht is verduisterd, zijn smaak is verdwenen. Hij heeft geen macht in zijn handen, geen kracht in zijn voeten, die met een stokje krom gebogen naar de aarde gaat, gereed om in het graf te vallen, die geen geheugen meer heeft, maar suf is van ouderdom, en is daarenboven nog vol van pijn en weedom in handen en voeten, in het hele lichaam, alsof Salomo wilde zeggen, o mijn zoon, gij jong mens, wie gij ook zijt, aanmerk, bedenkt, oordeelt of zulke mens, die daar een oog ouderdom aan huis of haard gebonden is, en die zijn kamer moet houden voor een gevangenis, niets anders doet dan kuchen en kreunen, nauwelijks meer een voet kan verzetten, nauwelijks meer een woord kan horen of een steek kan zien. Oordeelt nu zelf of zulke mens bekwaam is om nog te beginnen de weg der zaligheid te leren, of die nu nog met een ijver de oefeningen der godzaligheid ter hand kan nemen en ze scheppen nog enige dienst kan doen. Neem dan nu uw tijd waar. Nu zijt gij jeugdig en sterk, uw voeten vaardig, uw gezicht vlug, uw gehoor snel, uw verstand kloek en uw geheugen sterk. Dien uw schepper of dient hem nimmer meer, want als u het nu verzuimt, er zullen dagen komen, als God u nog die genade schenkt, dat u zo lang laat leven, in de welke gij uzelf tot een last zult zijn. Wanneer uw voeten u niet meer zullen kunnen brengen in Gods huis, dat uw oren doof zullen wezen en gij geen predikatie meer zult kunnen horen, dat uw gezicht duister zal wezen, zodat gij geen woord meer zult kunnen lezen in Gods woord, waar zult gij dan troost kunnen halen? Met wat voor oefening zult u dan God kunnen dienen, als u niet val van tevoren voorraad hebt opgedaan en een goed fundament hebt weggelegd voor het toekomende? De wijze koning wil niet zeggen dat alle jonge mensen tot zulk een ouderdom zullen komen, maar stel dat gij door Gods genade zo ver kwam, dan zult gij toch dan niet meer die bekwaamheid, kloekheid en vaardigheid hebben om de Heere te zoeken die gij nu hebt. Als gij nu uw goede tijd, uw jeugd in schandelijkheden ijdelijk verkwist, neem dan uw tijd waar en stel uw bekering niet uit tot de tijd waarin gij niet de minste bekwaamheid meer zult kunnen vinden. Dat is de betekenis van deze woorden. Onder alle tijden van het menselijk leven is er geen onbekwamer tijd dan de grauwe ouderdom. Want de grauwe ouderdom is ontelbare gebreken en ongelukken onderworpen. Waar gij in uw jeugd ruimte hebt, daar kunnen we ons in de ouderdom nauwelijks keren of wenden. Het kan gebeuren dat wij dan nog kunnen horen, nog zien kunnen, nog gaan kunnen, nog zitten kunnen, ja, nog liggen kunnen zonder pijn en smart in alle delen van ons lichaam. Het kan gebeuren dat wij dan ontevredener worden dan de kleine kinderen. Ja, dat wij beginnen te suffen en nog veel dwazer worden dan de kleine kinderen. Gij kunt nu zelf gemakkelijk oordelen dat dat geen bekwame tijd is om de Heere te zoeken en zijn hoogwaardige majesteit met eerbied en vrezen en met alle behagelijkheid te kunnen dienen. Toen de koning David begeerde dat de oude Barzillai voortdurend bij hem zou zijn en aan zijn koninklijke tafel zou eten, antwoordde Barzillai de koning als volgt. Hoeveel zullen de dagen der jaren mijn levens zijn, dat ik met de koning zou optrekken naar Jeruzalem? Ik ben heden 80 jaren oud. Zou ik kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad? Zou uw knecht kunnen smaken wat ik eet en wat ik drink? Zou ik meer kunnen horen naar de stem der zangers en zangeressen? En waarom zou uw knecht, meneer de koning, verder tot een last zijn? Oordeelde de oude Barzillai dat hij vanwege zijn grootouderdom niet bekwaam was om de koning enig vermaak aan te brengen of enige dienst te doen? En zullen wij dan menen dat wij, als we onze schone jeugd verkwist hebben en daarboven onze mannelijke jaren hebben doorgebracht in de dingen van de wereld, zullen we dan menen dat wij dan tenslotte bekwaam zullen zijn om de koning der koningen te dienen? Wanneer, zoals Salomo in de volgende verse zegt, de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. Dat wil zeggen, wanneer de ene zwarigheid op de andere volgt, wanneer de wachters des huizes zullen beven, dat zijn de handen en de armen die het lichaam aan beide zijden als wachters bewaren. En de sterke mannen zichzelf zullen krommen. Dat is wanneer de benen het lichaam niet langer kunnen dragen. En de maalsters zullen stilstaan. Dat is dat de tanden uit het hoofd gevallen zijn en het eten niet meer kunnen vermalen. En die door de vensters zien verduisterd zullen worden. Dat is dat men slecht uit de ogen kan zien. En de twee deuren naar de mond, naar de straat gesloten zullen worden. Dat is de mond die als de deuren van het huis van ons lichaam, die dan geen trek meer heeft aan eten en drinken. Als er is een nederig geluidermaling, dat wil zeggen dat het geluidermaling van de tanden nauwelijks meer gehoord wordt, omdat er nauwelijks meer tanden zijn. En hij opstaat op de stem van het vogeltje, dat is als men nauwelijks meer slapen kan en dat men door het allerminste gerucht dadelijk wakker wordt. En al de zangeressen nedergebogen zullen worden, dat is wanneer de oren doof worden en de dochters des gezangs, dat zijn de citers, de luiters, de vedels, de klaversymbols, daar in een hoek geworpen worden, omdat men daar geen vermaak meer in heeft. Wanneer de oude benen voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg. Dat is wanneer ze nauwelijks nog over hoge bruggen durven gaan, omdat ze bang zijn om te vallen. Wanneer de amandelboom bloeien zal, dat is wanneer het hoofd vol grijze haren is. En de sprink aan zichzelf een last zal wezen, dat is wanneer het oude verdriet, zijn lichaam dat zo mager en dor is als een sprinkhaan, niet anders dan vel en benen langer te dragen. Zullen wij zo dwaas zijn, dat we zullen menen dat zulke benen bekwaam zullen wezen, om die zware last der bekering op te nemen en te dragen? Och nee. Als we het daarop laten aankomen, zullen we ons gewis bedrogen vinden. Want wij zullen ondervinden dat de dagen van de grauwe ouderdom zeer boze dagen zijn, vol gebreken en ellendigheden, van welk wij zullen zeggen, zij behagen ons niet. Nochtans willen wij niet zeggen, zeer waarde christenen, dat men zich in zijn grauwe ouderdom niet tot God kan bekeren. Of als men zich bekeert wanneer men oud is, dat God in onze bekering niet zou willen aannemen, dat zij verre. We lezen in Lucas 2 van Anna, de dochter van Fanuel, dat ze 84 jaren oud zijnde gedurig in de tempel bleef, God dienende met vasten en bidden, nacht en dag. En hoewel zij zo stokoud was, zo is echter haar dienst de Heere uitermate aangenaam. Net zo aangenaam als de dienst van de allerjongste kon wezen. Want God ziet de uitwendige personen van de mensen niet aan. Zo zegt ook David van de rechtvaardige in Psalm 92. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn. Hun vruchten, die ze in hun grauwe ouderdom dragen, zullen de Heere net zo aangenaam, net zo groen, net zo vers wezen, of nog meer, al de vruchten die ze droegen in de beste tijd van hun jeugd. En daarom zegt ook diezelfde koning Salomo, de grijsheid is een sierlijke kroon, ze wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. O, wanneer een oude grijze man godvruchtig is, ijverig van geest, de weg der gerechtigheid betreedt, dan is zijn grauw haar een sierlijke kroon in de ogen van God. Maar dit wil Salomo hier zeggen, dat de ouderdom in zichzelf een zware last is, die de mens duizend en duizend verhinderingen in de weg legt, en dat de mens dan nauwelijks meer bekwaam is tot natuurlijke dingen, tot eten, drinken, wandelen, laat staan tot bovennatuurlijke en hemelse dingen. En dit bekende David ook zeer duidelijk. En daarom bad hij in Psalm 71. O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan. Tot nog toe verkondig ik uw wonderen. Daarom, terwijl de ouderdom en grijsheid er is, verlaat mij niet, o God, totdat in dit geslacht verkondig uw arm, alle nakomelingen uw macht. Hij bekent met die bede dat de grauwe ouderdom in zichzelf zulk een zware last is, met zoveel gebreken en zwakheden omsingeld, dat ook een mens die van zijn jeugd af aan de wegen Gods geleerd heeft, dan niet bekwaam zal zijn om God te dienen, tenzij God hem dan op een bijzondere wijze genadig zal sterken. Maar wat voor waarschijnlijkheid is er dat God u in uw ouderdom genadig zou willen sterken om hem te dienen, als u hem in uw jonge jaren hebt veracht, als u met uw schone, sterke jeugd, uw zondige lusten, de duivel en de wereld wil dienen? Heeft God niet altijd zulk een bedrijf vervloekt? Waarom vrees gij er niet, dat als gij uw beste tijd, uw beste jaren besteed hebt in de dienst van uw geldgierigheid, van uw eergierigheid, van uw pracht en uw praal en dergelijke goden van de wereld, en dan uw zieke, zwakke ouderdom wilt gaan besteden in de dienst van God, dat God u daarom vervloeken zal, en tot u zal zeggen, aangezien de duivel en de wereld het beste gehad hebben, laat ze dan ook de rest maar hebben. Ze hebben de wijn van uw jeugd gedronken, en wilt ge mij, die de Heere ben, van hemel en aarde en van alles, nu alleen maar de drap en de droesem van uw zwakke, gebrekkige ouderdom te drinken geven? Zullen zij, die u het leven niet gegeven hebben, de bloemen van uw leven hebben, en voor mij, die uw leven, adem en alle dingen gegeven hebt, niet anders overlaten dan de vuile gift van uw afgaande jaren? Nee, nee, vervloek zij de bedrieger, die een mannetje in zijn kudde heeft, en de Heere belooft en offert wat verdorven is. Alleen dan wil de Heere geduld hebben met uw zwak, gebrekkig ouderdom, als u ook bereid bent hem te dienen, terwijl uw kracht nog heel in u is. Maar anders niet, immers als u met voorbedachte raad het daarop aanlegt, u zult u gewis bedrogen vinden. Het is waar, God heeft nog genadig op de bekeerde moordenaar neergezien, hoewel hij zich op de laatste dag, ja het laatste uur van zijn leven pas bekeerde. Maar wie heeft u geleerd van een persoonlijk voorbeeld een algemene regel te maken? Och, heel zelden gebeurt het dat iemand die zijn leven lang de dag der genade heeft veracht en in zonden heeft geleefd, als hij stokoud is, nog genade van God verwerft om zich te kunnen bekeren. Nochtans, na Gods grote genade en barmhartigheid, ik beken dat het toch soms gebeurt. Maar wanneer dit gebeurt, wanneer gij na uw leven lang Gods genade versmaad hebben, uw hart ontroerd vindt, als u stok oud geworden bent, en u ook nog goede gelegenheid ziet om u van harte tot God te keren, doet dan de volgende twee dingen. In de eerste plaats, dank God hartelijk voor die genade, dat u, die uw goede dagen zo onnut hebt doorgebracht, dat God u naast een onverdiende genade nog honing laat zuigen uit een harde rotsteen, dat hij in de grauwe ouderdom, die zo vol kwelling, moeite, verdriet, teleurstelling is, nog een goede gelegenheid laat vinden om u tot God te kunnen bekeren. Dank God, zeg ik, daarvoor hartelijk, want God doet omtrent u gewis iets buitengewoons. En ten andere zeg ik u, neem die gelegenheid wel waar, verdubbel uw ijver en vurigheid, en omdat uw tijd voorts kort is, zo laat uw ernst om u te bekeren nu dan eens zo groot zijn als ze geweest zou zijn in de dagen van uw jeugd. En dan wil de Heere gewis uw late bekering, de wintervrucht van uw grauwe ouderdom, zich door zijn Zoon Jezus Christus nog laten welgevallen. Maar laat niemand het daarop laten aankomen en op deze genade overmoedig worden. Want werkelijk, niet één uit duizend valt deze genade te beurt. Want verreweg het grootste deel van de mensen sterft voor ze tot de grauwe ouderdom komen. Ze volharden in de zonde van hun jonkheid, terwijl ze door rechtvaardig oordeel van God met blindheid en hardigheid van het hart geslagen worden. Gedenk dan aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Ik herken dat u wel veel dingen geoorloofd zijn in uw jonge jaren, die oude mensen niet zo zouden mogen sieren. U zou wel een sierlijk kleed mogen dragen. U zou enig spel, enig vermaak mogen gebruiken, wat een oud mens niet zou betamen. Maar hoewel u veel dingen in uw jeugd geoorloofd zijn, die de oude niet geoorloofd zijn, zo is het u toch in uw jeugd niet geoorloofd om in enig ding uw schepper te vergeten. Gij zijt zowel gehouden in uw jeugd uw schepper in alle dingen te gedenken, als de oude mensen in hun ouderdom. Gedenk aan uw schepper in uw gezonde dagen, eer dat de kwade dagen van ziekte, zwakte naderen, waarvan ge zeggen zult, deze behagen mij niet. Gedenk uw schepper in de dagen van uw voorspoed, gedenk uw schepper in de dagen van uw vrede, eer dat de boze dagen der vervolging naderen. Wanneer gij zult zeggen, wie zou in deze boze dagen, in deze grote hitte der vervolging, God kunnen dienen? De Heere, gij ons wijsheid en zorgvuldigheid om de tegenwoordige tijd der genade waar te nemen. Zo zal u ons bewaren in boze dagen en zijn aanschijn in der eeuwigheid niet van ons wenden. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, het is uw woord, of het ermee eens zijn of niet, maar uw getuigenis heeft geklonken en dat is vast en zeker. Want de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar van deze woorden zal geen sinds één woord voorbij gaan. Nu dan, Heere, heilig het aan ons aller hart. Win ons in voor uw goddelijke genade, hoe vroeg u te vrezen, Heere, van de sieraad. Als de jongeling al vroeg zich tot God bekeert, als hij afzondert van de wereld die in het boze ligt en God in het verborgene zoekt. Heere, gedenk ons jonge mensen in het midden. Ze staan nog aan het begin van het leven, zoals de mensen erover spreken. En ze hebben het gehoord dat nu de beste tijd is om zich tot u te bekeren. En Heere, wij die oud geworden zijn, we kunnen deze vermaning van Salomo alleen maar volmondig toestemmen. Want we zijn ouder geworden. Er zijn veel zorgen geweest. Moest het brood voor ons gezin verdienen, wat voor velen met moeite gepaard ging. En de dagen van de onbezorgde jeugd waren voorbij. Nu dan, Heer, we hebben ook gehoord uw genade. is aan tijd nog leeftijd verbonden. U ook oude mensen bekeert, zodat niemand zich het hart hoeft te laten ontvallen. Uw genade verkrijgen voor de grootste der zondaren. En het bloed van uw lieve zoon was alle zonden af, van jonge, maar ook van oude zondaren. Dat we deze boodschap naar ons huis mee mogen nemen, Heren. En zegenen naar de grootheid van uw barmhartigheden in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer, klimt op Sion, toont eerbied waar Hij woont, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt, heilig toch aan de Heere, is de Heere der Heren. We noemen u het achtste of laatste vers van Psalm 99. Dit was een predikatie van Joost van Laren. En we delen verder nog mee dat als zo de Heere willen wij nog leven. Aanstaande donderdag, dat is hemelvaarsdag, 's morgens om 10:00 ook, dienst zal zijn. Laat ons dan nu heen gaan met deze bede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.